Gemeente, namens de kerkenraad enkele mededelingen voor u. Donderdagavond is er de gemeenteavond. De presentatiejaarrekeningen kerkvoogdij en diaconie. De aanvang is om 20 uur. Vrijdagmorgen is er gebedskring. De tweede Pinksterdag organiseert de activiteitencommissie een gezellige middag voor alle gemeenteleden. Vanaf 15:30 bent u van harte welkom. Om 17:00 zal de pizzabus komen. U kunt zich tot en met zondag opgeven bij Betsy of Laura. De collectors, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie, de derde voor het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. En ook het zesde vers, loof de Heer die wonderen werkt. Psalm 29, vers 1 en 6. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 14, het 7e vers. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 14, daarvan het 7e vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld. Hij heeft de wet ook samengevat. En hij heeft het gezegd: u zult lief hebben de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in Lucas 24. Wij lezen de laatste verse van dit hoofdstuk, vers 46 tot en met 53. Lucas 24, vanaf vers 46. Dan leidt het woord van de Heere in Lucas 24 vanaf het 46e vers als volgt. En zij tot hen, de Heere Jezus, hij zei tot hen, tot de discipelen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. In zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Bij de voorbeden, dankzegging, willen we dankzegging doen voor het kamp van de jeugd van afgelopen week. En ook willen we bidden voor de kerkenraadsvergadering van woensdagavond. Laten we samen bidden. Genadige en barmhartige God en Vader in de hemel, almachtige Heere Jezus Christus en Heilige Geest, drie enige God, u bent in de hemel. U bent opgevaren in de hoogte, Heere Jezus. En u hebt het gezegd, ik kom weer terug. En in die tijd mogen wij leven. Vandaag, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. De zondag dat de discipelen samen bij elkaar waren, dat ze in de tempel waren om u te loven en te prijzen en om de vervulling van de belofte te verwachten. Heren, zo mogen wij ook vandaag op deze weeszondag tot u komen in het gebed. Dan danken wij uw grote naam, dat u, Heere Jezus Christus, in de hemel bent opgevaren. Dat u nu alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Dat u daar zit op de troon. Dat u daar bent als het lam dat geslacht is. Dat u daar bent als onze voorspraak bij de Vader. En zo mogen we tot u komen in het gebed en in het geloof dat u, Heere Jezus, voor ons bidt. Zo mogen we u danken dat u, o God de Vader, uw Zoon hebt thuisgehaald, dat hij nu in de hemel is. En we bidden om de vervulling van uw belofte. U hebt het toch gezegd, als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nu hebt u toch gezegd, ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. En nu bidden wij om die andere trooster, dat het Pinksteren mag worden, opnieuw Pinksteren mag worden in ons land, in de gemeente en in ons eigen leven. En ook deze morgen, we bidden dat u met uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. Heere, dat hebben we zo nodig, dat u uw woord voor ons opent en onze harten opent voor uw woord. Want van huis uit, dan zijn onze harten gesloten voor u. Maar u bent de Almachtige. En daarom is ook van vanmorgen onze verwachting van u. Heere, we bidden voor iedereen die met ons verbonden is. Iedereen die thuis met ons meeluistert. Geef ook daar uw zegen. Heere, wij danken u met de jeugd dat ze afgelopen week op kamp mochten gaan. Dat alles goed is gegaan, dat u gezorgd hebt. Wilt u in hun levens ook nabij zijn? Mogen ze jong in hun leven u dienen met heel hun hart. We bidden om de werking van uw geest in de harten van de jongeren. Ook van de kinderen, dat ze het ook mogen begrijpen vanmorgen. Heren, wij bidden voor al het gemeentewerk, voor de kerkenraadsvergadering deze week, dat u daar ook uw wijsheid wil geven. We bidden om de voortgang van uw koninkrijk. Heren, wat is er veel gebrokenheid. Wat ervaren wij het? U bent in de hemel en wij zijn op de aarde. Zo kan er ook veel gebrokenheid zijn in persoonlijke levens van mensen. Heren, wees dan nabij, in de gebrokenheid. Als er ziekte is, of als er zorgen zijn, als er psychische zorgen zijn of andere zorgen. Heren, dan mogen we alles bij u brengen. Want u hebt het toch gezegd, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Heren, zo bidden wij om de voortgang van uw koninkrijk, dat u wil werken in de wereld, ook daar waar oorlog is en armoede. Heren, dat door alles heen uw koninkrijk mag komen. Wees zo ook met uw volk Israël, Heren. Zo bidden wij en danken wij u dit alles. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Daar lezen wij Lucas 24 vanaf het 50ste vers. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Dat is de tekst voor de verkondiging. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt: wat betekent het voor u dat Christus in de hemel is? Deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren is het goed om daarover na te denken. Met hemelvaart is er altijd maar één dienst. Maar wat betekent het nu voor ons dat hij nu vandaag in de hemel is? Twee punten. Ten eerste wat hij doet en ten tweede wat zij doen. Eerst gaan we nog zingen als inleiding op de preek, Psalm 147. 147. We zingen het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 3 en 6. Wat betekent het voor u dat Christus in de hemel is? Dat is het thema voor de preek. Ten eerste wat hij doet en ten tweede wat zij doen. Gemeente, jongens en meisjes, afgelopen donderdag, toen waren jullie ook in de kerk, denk ik. Afgelopen donderdag, toen was het Hemelvaartsdag. En toen hebben we jullie het vast gezongen in de kerk. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat betekent dat nu? Dat de Heere Jezus nu in de hemel is. Gemeente, leven wij nu elke dag in het besef dat Jezus Christus in de hemel is. En dat hij daar aan de rechterhand van de Vader is. En dat hij daar voor ons is. Want Paulus zegt het toch in Romeinen 8. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Voor de evangelist Lucas was die hemelvaart van Jezus Christus meer dan één keer per jaar luisteren naar de hemelvaartsgeschiedenis. Want die evangelist Lucas, hij beschrijft het twee keer. En aan het einde van het evangelie en aan het begin van het boek Handelingen. Lucas had het boek Handelingen ook kunnen beginnen met Pinksteren. Maar dat doet hij niet. Hij begint met de hemelvaartsgeschiedenis. En Handelingen 1 is zo een herhaling van het einde van Lucas 24. Samen met het kruis en de opstanding vormt de hemelvaart de climax van Jezus' bediening hier op aarde. En dat is al begonnen aan het begin van zijn lijdensweg. We zouden dat misschien niet denken, maar aan het begin van zijn lijdensweg, dan zegt de Heere Jezus dat de dagen van zijn opneming vervuld zijn. We lezen dat in hoofdstuk 9, vers 51. Daar zegt Jezus dat het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld waren, dat hij zijn aangezicht keerde naar Jeruzalem om daarheen te reizen. Dat grote reisdoel, dat is nu vervuld. En weer nam de Heer Jezus het initiatief. Eerst deed hij dat aan het begin van zijn lijdensweg, in de richting van Jeruzalem. En daarna deed hij dat, toen hij was opgestaan. En toen deed hij dat opnieuw, toen hij naar de hemel ging. De opgestane, hij moet er zelf aan te pas komen. Niet zij leiden hem, maar hij leidt hen. Gemeente, dat is een diepe troost. Hij is de leidsman. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij leidt al zijn leerlingen. Hij leidt de discipelen. Hij leidt ook ons als we in de weg van Jezus gaan. En waar gaat Jezus dan naartoe? Jezus leidde de discipelen naar buiten. Eerst leidde hij de discipelen naar binnen. Dat kunnen we lezen in Lucas 9, aan het begin van de lijdensweg. Dan leidt hij hen naar Jeruzalem. Ten slotte leidt hij ze Jeruzalem in, maar nu leidt hij ze Jeruzalem weer uit, in de richting van Bethanië. Bethanië, u weet dat waarschijnlijk, dat is een klein dorp aan de oostelijke afhelling van de Olijfberg, dicht bij Jeruzalem, nog geen 3 kilometer bij Jeruzalem vandaan. En Jezus gaat met zijn discipelen over de Olijfberg heen, tot aan de afslag naar Bethanië. Bethanië, dat is de plaats waar Jezus thuis is, waar Jezus vaak is, waar zijn vrienden wonen, Martha, Maria, Lazarus. Bethanië, dat is ook de plaats waar hij Lazarus opwekt uit de dood. En in Bethanië, daar komt Jezus tot rust. En vanuit die rustplaats is Jezus nu naar de hemel gegaan. En jongens en meisjes, hoe ging de Heer Jezus nu bij ons weg? Hoe deed hij dat? Wat deed hij als eerste toen hij aankwam bij die olijfberg? Het eerste wat hij deed is de discipelen zegenen. Zegenend ging hij bij hen vandaan. Zoals de dominee dat ook doet in de kerk aan het einde van de dienst. Hij zegent jullie en dan ga je weer naar huis. En gemeente, zo ging Jezus bij ons weg, de grote hoge priester, zegenend. En wat is dat een wonder? Want die zegen, die hebben we toch niet verdiend. Net als de discipelen, die niet hebben verdiend. Wij hebben toch het tegendeel verdiend. En dat is, tegenover de zegen staat de vloek. Vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Maar nu gaat Jezus zegenend bij ons weg. Wat een verschil met Lucas 1. Daar komen we Zacharias tegen. En Zacharias, ja, die had het volk moeten zegenen. Maar hij kon dat niet meer vanwege zijn ongeloof. Vanwege zijn ongehoorzaamheid. Hij wenkte hun toe en hij bleef stom. Lucas 1. En in Lucas 24, daar ontmoeten wij die grote hoge priester. En hij doet wat Zacharias niet meer kan. Hij die gehoorzaam was tot in de dood. En terwijl hij zijn handen opheft, gemeente, toen ging hij van ons weg. En het geschiedde, zo begint vers 51. En het geschiedde. Die woorden komen we steeds weer tegen in dat Lucas-evangelie. En het geschiedde. Zo begon het al bij de kerstgeschiedenis. En het geschiedde in de dagen van koning Herodes. En zo ging het steeds weer door in heel dat Lucas-evangelie, vanaf het begin tot het einde en het geschiedde. En zo sluit het Lucas-evangelie ook af, het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Jongens en meisjes, terwijl de Heer Jezus de discipelen zegende, ging hij plotseling omhoog, verder en verder. En hij bleef de discipelen maar zegenen. Gemeente, was dat een rijk beeld. Vindt u niet? Dat hij zegenend zijn gemeente verlaat. En zo doet hij dat nog steeds. Eerst komt hij naar ons toe. Met genade en vrede. Zo deed hij dat ook bij de discipelen. U kunt dat lezen in de verse net voor de schriftlezing. Dat Jezus komt op de opstandingsdag. Vrede zij u. En als Jezus dan zijn handen en zijn voeten heeft laten zien. Dat doet hij ook bij ons. In de verkondiging van het evangelie. De bediening van de verzoening. Ten slotte gaat hij dan van hen weg. Zegenend gaat hij van hen weg. Zo doet hij dat ook bij ons, voordat de werkweek begint, voordat het volle leven weer begint. Met alle taken, verantwoordelijkheden, met alle beproevingen en alle zorgen, met alle verzoekingen ook, met alle vreugde en verdriet, komt hij tot ons. En die laatste aanblik, die zullen de discipelen nooit vergeten. Die zegenende handen. Zo kwam hij tot hen op die paasdag. Zie mijn handen en mijn voeten. En zo mag ook u achter die zegenende handen aan het einde van de dienst de handen van de Heer Jezus zien. De doorboorde handen. De genade van de Heer Jezus voor u. En de liefde van God daarachter. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Die ons brengt bij de Zoon. Die ons bewaart in de verzoekingen. Die ons ondersteunt in de beproevingen. Die ons doet volharden in het geloof. Ja, wat is dat mooi, dat Hij zegenend wegging. Jongens en meisjes, als wij bij elkaar weggaan, dan als je opa of je oma bij jou thuis is geweest en dan gaan ze weg met de auto. En wat doen ze dan in de auto? Dan zwaaien ze nog. En als de Heer Jezus weggaat, dan zegent Hij ons. En toen ging Hij bij ons weg. Gemeente, wat mag u dan rijk naar huis gaan als u dat begrijpt, als u dat verstaat, wat Hij u toezegt? Onder zijn zegenende handen de nieuwe week ingaan. Ondanks alles in het leven. Ondanks alle gebrokenheid, alle zorgen, alle moeite en verdriet, alle zonde ook. Wat is dat diep? Hoe het er staat in de tekst voor de preek. Het was een samenspel tussen de Vader en de Zoon. Hij scheidde zich van hen. Dat deed Hij zelf uit eigen beweging. En Hij werd opgenomen. Wie deed dat? Wie nam Hem op in de hemel? Dat deed God de Vader. Hij werd opgenomen. Letterlijk staat er in het Grieks, Hij werd omhoog gedragen. En dat woord lezen we ook heel vaak bij de Heer Jezus zelf. Dat Hij omhoog droeg. En dan gaat het om de zonde. Hij droeg onze zonde. We lezen dat in Hebreeën 9, vers 28, dat Hij veler zonden omhoog gedragen heeft, op zich genomen heeft. En we lezen dat vaker in de Bijbel, 1 Petrus 2, dat Hij veler zonden in zijn lichaam op het hout gedragen heeft, op het hout gebracht heeft, op het hout omhoog gedragen heeft. Hij heeft dus eerst de zonde omhoog gedragen en toen Hij de zonde omhoog gedragen had, toen werd Hij zelf omhoog gedragen. Toen Hij al het werk voor de Vader had volbracht, toen werd Hij opgenomen in de hemel. En daar zal Hij blijven. Hij heeft het gezegd. De engelen hebben het gezegd. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel. Hetzelfde woord, opgenomen. Hij zal op dezelfde manier terugkomen, zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ja, daar is al veel over te doen geweest. Waar is Jezus dan gebleven? Jezus is in de hemel. Maar waar is de hemel dan? Ruimtevaarders zijn de hemel niet tegengekomen. Nee. Hij is niet in de ruimte. Hij is niet binnen onze grenzen. Hij is buiten onze grenzen. Hij is bij God. En bij God, dat betekent buiten dat wat voor mensen bereikbaar is. Buiten de grenzen van tijd en plaats. Opgenomen in de hemel. Wij denken bij de hemel vaak aan een plaats. En die stad met paarlenpoorten, met gouden straten. Maar de Bijbel leert ons dat de plaats niet belangrijk is, maar de persoon die daar woont. De hemel is het Lam. Hij is opgenomen in de hemel. Hij zit op de ereplaats. Aan hem is gegeven een naam boven alle namen. Het lam staat in het midden van de troon. En de engelen aanbieden hem. Gemeente, wat zal dat een gejuich zijn geweest in de hemel. Toen Jezus door de Vader werd binnengedragen. En die tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Ze zeggen het met luide stem. Het lam dat geslacht is, is het waard. Om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid. En de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En gemeente, dat doen ze nog steeds. De engelen aanbidden het lam. Terwijl wij hier op aarde leven, in een gebroken wereld, waar de duistere machten soms zo zichtbaar aanwezig kunnen zijn, en waar we onszelf zo tegenkomen in het leven van elke dag, aanbidden de engelen in de hemel het lam. En waarom? Omdat zij zien wat wij nog niet zien. Omdat zij zien dat de overwinning is bereikt. Dat Jezus Christus de Allerhoogste Koning is. Zij zien wat er met de hemelvaart is gebeurd. Ze zien Jezus op de troon. En ze zien de boze niet meer. In het Oude Testament kwam de boze bij God, de duivel. We lezen het in het boek Job, dat hij in de hemel komt bij God. Maar gemeente, als Jezus binnenkomt, dan heeft de boze het niet meer voor het zeggen. En dan heeft hij in de hemel helemaal niets meer te zeggen. We lezen in de Bijbel dat de plaats van de duivel niet meer in de hemel werd gevonden en dat de grote druik werd neergeworpen op de aarde met zijn demonen. Jezus ingedragen en Satan buiten geworpen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek en dat is wat zij doen. Dus eerst wat hij doet, dat zagen we in die eerste twee versen, vers 50 en 51. Maar dan wat zij doen, dat is belangrijk. Want nu is het hemelvaart geweest. En wat betekent het nu voor ons dat hij in de hemel is? Wat doen zij en wat doen wij? Jongens en meisjes, wat had jij gedaan? Jongelui, als je een discipel van Jezus was geweest en je was erbij geweest en Jezus ging omhoog en een wolk voor hem en ze zagen hem niet meer. Wat had je gedaan? Was je verdrietig geworden? Of was je juist blij geworden? De discipelen, ze worden zo blij. Juist nu Jezus er niet meer is, nu worden ze blij. Ja, ze aanbidden hem. En gemeente, dat is voor het eerst in heel dat evangelie, naar de beschrijving van Lucas, dat Jezus door zijn discipelen wordt aanbeden. Dat is bijzonder. Was hij zo lang bij hen? En wat hebben ze veel getwijfeld? Wat hebben ze veel getopt. Wat zijn ze ongelovig geweest. Had hij het zo lang gezegd. Ik moet lijden en sterven. En opstaan uit de dood. En ze wilden er niet van horen. En toen hij bij hen kwam. Dat lezen we net voor de schriftlezing. Wat hebben ze getwijfeld. Jezus komt met vrede voor u. En dan worden ze angstig. Zeer bevreesd. Ze denken dat ze een spook zien. En als Jezus dan zijn handen en zijn voeten laat zien, dan kunnen ze het van blijdschap nog niet geloven. En juist nu Jezus weg is en nu ze hem niet meer zien, nu aanbidden ze hem. En ze zeggen niet, was hij maar bij ons gebleven. Dan was het veel makkelijker om in hem te geloven. Dan kon je zo naar hem toe gaan en kon hij je gelijk helpen. Nee, dat zeggen ze niet. Zo werkt het dus niet. Ze vergeten zichzelf. Alles van zichzelf. En dan is de verwarring voorbij als je jezelf vergeet en hem alleen overhoudt. Ze roemen in hem. Ze aanbidden hem. En de discipelen nodigen ons uit vanmorgen om met hen mee te doen. Gemeente, daar is alle reden voor. Want Jezus is daar, zo beleiden we met de catechismus, hij is daar ons ten goede. Hij is daar voor ons. Zo lezen we ook in de Bijbel. We lezen in Hebreeën 9 vers 24 dat Christus nu in de hemel is en dat hij daar nu voor ons is. Die Hebreeënbrief is veel later geschreven dan dat Jezus op aarde was, tientallen later, jaren later. En dan zegt de Hebreeënschrijver dat Christus de hemel is binnengegaan om nu, niet alleen voor de discipelen, maar ook voor de Hebreeën. En ook voor ons, zoveel eeuwen later, nadat Jezus naar de hemel is gegaan, dat Christus de hemel is binnengegaan om nu, tegenwoordige tijd, voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Nu voor ons. Hij verschijnt voor God. Gemeente, we moeten allemaal voor God verschijnen als we sterven. En weet u wat nu het evangelie is? Jezus verschijnt voor God, voor ons. Voor iedereen die in hem gelooft. En dan mag u schuilen. Achter de Heer Jezus. Hij is de tussenpersoon. Hij is, zo lezen we in de Johannesbrief, de voorspraak bij de Vader. Dat betekent heel letterlijk dat hij voor jou spreekt. Dat hij een goed woord voor je doet. Bij de Vader. Hij is de hoge priester. Hij is niet alleen degene die zegenend ons verlaat, maar ook die voor ons tussentreedt bij de Vader. Jezus bidt in de hemel. Hij pleit. Hij voert een pleidooi voor ons. Hij doet een beroep op de Vader. Dat doet hij vanmorgen. Gemeente, hij is in de hemel. Hij is bij de Vader. En hij zit niet stil. Hij bidt bij de Vader voor ons. En dat doet hij al zo lang. Dat deed hij toen jij geboren werd. Dat deed hij toen je gedoopt werd. Dat deed hij toen je voor het eerst naar school ging. Dat deed hij toen je belijdenis van het geloof aflegde. Dat deed hij toen je voor de eerste keer naar het avondmaal kwam. Dat deed hij ook in die tussentijd. Ja, dat doet hij al 2000 jaar. Terwijl de boze op aarde rondgaat, we lezen in de Bijbel dat hij rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden, is daar een biddende hoge priester in de hemel. En hij wordt nooit moe. Hij valt nooit in slaap. Hij slaapt of sluimert niet. Hij maakt dat nooit mee. Dat hij, voordat hij naar bed gaat, gaat bidden. En terwijl hij gaat bidden, viel hij al in slaap. Dat overkomt hem nooit. Hij bidt. En met zijn volle bewustzijn, hij bidt. En voor wie bidt hij dan? Hij bidt, zo lezen we in diezelfde Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief wordt heel veel gesproken over de betekenis van de hemelvaart. Hebreeën 7, vers 25. Hij bidt voor diegenen die door hem tot God gaan. Dus hij bidt niet zomaar in het algemeen, maar hij bidt heel persoonlijk, heel specifiek. Hij bidt voor al diegenen die door hem tot God gaan. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken, zo lezen we in Hebreeën 7 vers 25, wie door hem tot God gaat, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat is een oproep om tot hem de toevlucht te nemen, tot de Heere Jezus Christus. Als u hem nog niet kent en vandaag voor het eerst tot hem uitgaat, tot hem de toevlucht neemt, tot die biddende hoge priester. Als u hem nog niet persoonlijk kent, dan mag u vandaag nog uw knieën buigen en naar hem toe gaan. En dan mag u er zeker van zijn, als u bidt in zijn naam, dat hij voor u bidt bij de Vader. Dat hij voor u pleit bij de Vader. En waar bidt hij dan voor? Nou, in ieder geval voor de vergeving van uw zonden. Als iemand gezondigd heeft, zo lezen we in 1 Johannes 2. Ik zei de Hebreeënbrief, maar ook de Johannesbrief. Ook daar lezen we veel over de betekenis van de hemelvaart. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Gemeente, dat was hij niet alleen toen, maar dat is hij ook nu. Voor u. Voor jou. Als je niet verder komt. Als alles voor uw gevoel zo duister blijft. En als God zo ver weg lijkt, zo onbereikbaar. Voor jou. Als je denkt, waar is God? Als je je dagelijks zo zwak voelt. Als je ziet op je eigen leven. Dan is er niks in jou wat naar God vraagt. En wat naar God zoekt. Juist voor u. Juist voor jou. Is Jezus in de hemel. Hij is daar als rechtvaardige. Voor de onrechtvaardige. Breng daarom alles maar bij hem. Al je zorgen, maar ook al je zonden, al je ongerechtigheid, al die vuilheid. Breng het maar bij hem. En dan mag je ervan verzekerd zijn dat hij het zegt. Vader, kijk, Vader, kijk naar mijn handen en naar mijn voeten. Kijk, ik heb betaald. Eerst laat hij die handen en die voeten aan jou zien, aan u zien en aan mij zien. Zie mijn handen en mijn voeten. Onder die zegenende handen mag u straks de kerk verlaten. En dan laat hij die handen aan zijn Vader zien. Als die zegenende handen van de Heere Jezus ons bewegen tot het geloof, dan laat hij diezelfde handen aan zijn Vader zien. Kijk, Vader. Mijn handen, mijn voeten, die zijn doorboord. Daar zit het lijden in die handen van Jezus. Hij kent het, de diepste pijn, de diepste smart. Hij is die medelijdende hoge priester. Hij weet er wel van alles wat je zo bezighoudt. Van alles wat misschien ook vanmorgen je gedachten bezet houdt. Van alles waar je zo in vastloopt en waar je zo moedeloos van kunt worden. Wat is dat een troost? Als we midden in de ellende zitten en als we geen uitweg meer zien. Juist dan. Bid hij voor ons, toen ik maar één paar stappen zag. Hij bidt. En hij brengt ons bij de Vader. Vader, let op hem. Let op haar. Een biddende hoge priester. Gemeente, wat is dat rijk? Dat daar een biddende hoge priester is. En dat die daar ook is als wij het niet zien. Als u die ernstige boodschap krijgt te horen. Als u in het ziekenhuis bent. Of als u thuis bent. Als je op je werk bent. En als alles gewoon tegenloopt. Als je op school bent. Als u zich zo eenzaam voelt. Een biddende hoge priester. Voor allen die door hem tot God gaan. En die hebben we ook wel heel hard nodig, die biddende hoge priester. Want wij leven in deze wereld. En de wereld is in de ban van de boze. Dat weten we toch inmiddels wel. Van de ene crisis naar de volgende crisis. En bij wie hoor je nu? Bij de wereld of bij die koning? Die koning die alle macht heeft, die voorspraak bij de Vader. Hij is onze voorspraak, zo lezen we in Gods woord. En gemeente, als hij je voorspraak is, dan heeft de boze niks meer over je te zeggen. Hij is de aanklager. Zo wordt hij genoemd in Openbaring 12. De aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagt voor God. En dan lezen we in Gods woord dat die aanklager, dat hij nu bij God niet meer kan komen, omdat Jezus ertussen staat, omdat Jezus onze voorspraak is. En hebben die aanklachten van die boze geen waarde meer. Ja, wij blijven tot de dood toe zondaren en in onszelf in alles tekortkomen. En dat ervaar je toch ook als je Jezus volgt. Je wil hem wel volgen, maar hoe vaak struikel je ook, net als de discipelen. En daarom is het zo nodig om het te beseffen. Maar we hebben een voorspraak in de hemel. En hij voert een pleidooi bij de Vader. Juist als ik zwak ben. Juist als ik niet meer weet. En zijn pleidooi is sterker dan al mijn struikelingen. Zijn voorbede is sterker dan al mijn zonden. We lezen het in heel het Nieuwe Testament. Paulus zegt het ook in de Colossensebrief, in Colossense 2. Hij heeft de overheden en de machten, dat zijn de demonen, die heeft hij ontwapend. Die heeft hij de wapens uit handen geslagen. Hij heeft over hen getriomfeerd. En daarom die aansporing. Om tot Jezus te gaan, om hem te aanbidden. Want hij is sterker dan het geweld van de boze. Hij die toch alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Gemeente, wie is uw koning? Wie is jouw koning? Is het Jezus? Of is het iets of iemand anders van deze wereld? De discipelen zijn ervan overtuigd. Jezus is koning. En daarom aanbidden ze hem. Daar waren ze met Pasen nog niet van overtuigd. Maar nu zijn ze er wel van overtuigd. Ook al hebben de discipelen waarschijnlijk nog niet begrepen alles wat ons vanmorgen wordt voorgehouden. Over die voorspraak bij de Vader. Over die biddende hoge priester. Dat moest de Heilige Geest ze nog leren. De Heilige Geest, hij zal in alle waarheid leiden. En het is aan ons geschreven. Niet alleen Lucas, maar ook Hebreeën en ook de Johannesbrief. wie hij nu is. En de discipelen, ze zijn ervan overtuigd dat ze met hem niet bedrogen uitkomen. En jongens en meisjes, wat gaan de discipelen dan doen? Als de Heere Jezus in de hemel is, dan gaan ze terug. Waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar Jeruzalem. En hoe doen ze dat dan? Met veel verdriet, met tranen in hun ogen. Nu is Jezus er niet meer. Nee, met ogen vol blijdschap, met stralende ogen gaan ze terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. Petrus vooraan in de rij. Jacobus is er ook bij. En Johannes niet te vergeten. En ook Thomas sluit zich aan in de rij. Met grote blijdschap. Gemeente, wat heeft de Heilige Geest er veel werk aan. Om die grote blijdschap in ons hart te bewerken. Want wat heeft het lang geduurd bij die discipelen. Even geleden, vers 41, toen konden ze het van blijdschap nog niet geloven. Maar nu, grote blijdschap. Hoe komen ze dan aan die blijdschap? U zegt misschien, ja, dat zou ik ook wel willen. Dat ik nou elke dag uit de Heere mocht leven. Elke dag vol van blijdschap mocht zijn. Wat Paulus zegt, verblijd u altijd. Altijd. Nou gemeente, die blijdschap hebben ze niet in zichzelf gevonden. Dat is zeker. Dan waren er duizenden redenen om niet verblijd te zijn. En die blijdschap hebben ze ook niet gevonden als ze om zich heen keken. Want er waren maar enkele die Jezus volgden. Die blijdschap konden ze alleen maar krijgen als ze omhoog keken. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen. En dan keren ze terug. Ze voegen de daad bij het woord. Ze keren terug. En dat is niet zomaar een woord. Dat is een belangrijk woord. Dat ze terugkeren. Vers 52. Ze keerden weder. Dat woord komen we steeds terug. In dit 24e hoofdstuk komt dat steeds terug. Komen we dat steeds tegen. Dat komen we eerst tegen bij de vrouwen. Vers 9. De vrouwen keren terug, keren weder bij het graf vandaan. Dat komen we voor de tweede keer tegen bij de Emmausgangers, vers 33. De Emmausgangers keerden weder, ze keerden terug bij Emmaus vandaan. Dat komen we nu voor de derde keer tegen bij de 11 discipelen. Ze keren terug bij de Olijfberg vandaan naar Jeruzalem. Dat is blijkbaar voortdurend nodig. Keer terug, keer om. Dus niet eenmaal bekeerd en dan voor altijd bekeerd. Nee, je bent nooit uit bekeerd. Steeds weer omkeren. Keer u om. Kom terug naar mij, zegt Jezus. Ja, Jezus had het toch gezegd. Blijf in de stad Jeruzalem. Totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En Jezus had het al zo vaak gezegd. Want hij had het toch ook gezegd voordat hij ging lijden en sterven. En dan zal de trooster komen. De trooster. In Johannes 14 tot en met Johannes 16. En in het Grieks is dat hetzelfde woord als dat woord voorspraak. Parakletos. Dat mag je vertalen als voorspraak, maar dat mag je ook vertalen als trooster. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal u een andere trooster geven. Een andere parakleet, een andere voorspraak, een andere voorbidder. En dat is de Heilige Geest. Jezus bidt voor ons bij de Vader. En de Heilige Geest komt om voor Jezus te bidden bij ons. Om ingang te vinden in je hart. Om de deur van je hart te openen. Om stenen hart weg te nemen en een vlezen hart terug te geven. Een voorbidder in de hemel en een voorbidder op de aarde. Een vertegenwoordiger. Zo mag je het ook vertalen. De parakleet, de vertegenwoordiger, de trooster. Jezus vertegenwoordigt ons bij de Vader. Hij heeft ons lichaam meegenomen in de hemel. Hij vertegenwoordigt ons bij de Vader. En de Heilige Geest vertegenwoordigt Jezus bij ons. En Hij zal bij u blijven, heeft Jezus gezegd, tot in eeuwigheid. En daarom gaan ze terug naar Jeruzalem. Ja, naar de tempel. Want daar was het begonnen. Daar ging het mis, Lucas 1, in de tempel. Daar was Zacharias en hij geloofde de woorden van de engel niet. En hij bleef stom en hij kon het volk niet meer zegenen. En daar gaat het Lucas evangelie nu ook eindigen, in de tempel. Daar komt straks de gemeente van Christus samen, vanaf de Pinksterdag, dagelijks, eensgezind, al vanaf de hemelvaart. Daar blijven ze, samen, in de naam van Jezus. En wat doen ze? God loven en danken. Dat is bijzonder. Dat lees je er niet vanaf als je uit een vertaling leest. Maar in het Grieks is dat hetzelfde woord. In vers 53 en in vers 50. In vers 53 is het vertaald als danken. En in vers 50 is dat vertaald als zegenen. Jezus zegende. De discipelen danken. Jezus zegende de discipelen. De discipelen zegenen. Jezus, ze beantwoorden zijn zegen. Met de engelen in de hemel. Tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Ook al zijn zij en wij nog hier op aarde. En is hij en zijn zij in de hemel. Ze doen mee. Ze geloven het. Vast en zeker, op grond van zijn woord, op grond van zijn belofte, er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Dat doen zij. En wat doen wij? De discipelen nodigen u uit om niet achter te blijven. Om toch maar mee te doen. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Niets, niets van uzelf te verwachten. En alles, alles van hem te verwachten. Ik blijf de Heer verwachten. Nooit kan het geloof te veel verwachten van hem. Die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is. Die aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Amen. Gemeente, laten we er samen van gaan zingen. Psalm 26. Vers 7 en 8. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij, die u bemin en acht. En ook vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 26, 7 en 8. Laten wij samen danken en bidden. Heere, zo bracht u ons vanmorgen in uw tent, in uw huis. En zo kwam u vanmorgen naar ons toe, met uw doorboorde handen, met uw middelaarshanden, al aan het begin van de dienst. Misschien wel voordat wij er erg in hadden, hebt u het al gezegd, genade voor u en vrede. En zo kwam u opnieuw, met uw doorboorde handen, in de bediening van de verzoening, in de verkondiging van het evangelie. En zo sprak u, kom naar mij, terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En Heere, zo mogen we, als u het geeft, straks de kerk verlaten, onder uw zegenende handen, de zegen van de Heere met u. Heere, wat is dat een wonder. Want daar hebben we totaal geen recht op. En dat hebben we totaal niet verdiend. We hebben de vloek verdiend. Maar nu komt u, zo bent u, naar vloekwaardige mensen, met uw zegenende handen. O God, geef dat we inzien wat u ons toezegt, wat u bij de doop al hebt beloofd, wat u in het evangelie aan ons uitlegt, opdat wij leven van uw beloften, van uw woord, als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad. En zo mogen we uitzien naar het Pinksterfeest. Ja, zo bidden wij dat u uw beloften wil vervullen, eenmaal voor eeuwig. Dat uw koninkrijk zal komen, dat uw wil zal geschieden. Niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde. Heere, daar bidden we om, dat u dat doet door alles heen. We bidden voor deze dag, voor onze broeder, dominee Volkers. Zegen ook hem, samen met zijn vrouw hier in de gemeente. Stel hem voortdurend tot een rijke zegen. Wees hen in alles goed en nabij. En help hen om als goede dienaren van u in de strijd vast te staan als een goed soldaat van Jezus Christus. Dat ze het schild van het geloof mogen opnemen, om de vurige pijlen van de boze uit te blussen. Heere, leer ook ons dat allemaal, om dat schild van het geloof op te nemen, en om zo de wereld in te gaan, het leven in te gaan. Heere, breng ons vanavond dan weer samen, dat we onze plaats niet zullen leeglaten, maar dat we zullen komen in uw tent, samen met alle heiligen, samen met de discipelen, met uw leerlingen. Heere, wees met hem die vanavond het woord mag bedienen. En ziet u ons zo allen aan in uw Zoon, in die voorbidder bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat bidden wij in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 150... een lofpsalm waar we mee mogen eindigen. En dan zingen we aan het einde van die psalm: voor zijn troon en hier beneden looft God, loof zijn naam alom. Psalm 150, vers 1.
Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.